We gaan nu even stilstaan bij het verhaal van de Tsunamitische. Een heel bijzonder verhaal in het Oude Testament. Het Oude Testament heeft vele grote geschiedenissen. En je kan je de vraag stellen, wat heeft dit verhaal? Hoe staat dit verhaal in het Oude Testament? Hoe is dit verhaal in het geheel van de Bijbel terechtgekomen? Wat heeft dit verhaal te maken met mijn leven? Wij komen in dit verhaal in een tijd waar er heel veel afgoderij is in Israël. De afgod, de Baal, wordt vereerd. Er zijn tempels. Het volk van Israël volgt nog wel zijn eigen god, maar heeft daarnaast nog andere goden. En een van die belangrijke goden is dan de Baal. Elisa is aangeduid als profeet om de afgoderij te gaan aanklagen. En de profeten van die tijd, die worden genoemd de man Gods. En zo is Elisa ook een profeet die het woord ontvangt en het woord ook moet proclameren, ook moet verkondigen aan het volk. Niet altijd makkelijk, want het volk dient andere goden. Als we het Oude Testament lezen, dan is er altijd een contextsleutel. En die contextsleutel is de Heer Jezus. Ook al wordt er niet echt gesproken over hem, hij is aanwezig. Er wordt over hem geprofiteerd. Als je de Psalm 22 leest, bijvoorbeeld, of de profetieën van Jesaja, dan weet je dat het over hem gaat. Maar in het Oude Testament, het is eigenlijk, hij is verborgen. Hij is aanwezig, maar er wordt niet echt letterlijk over hem gesproken. In het Nieuwe Testament is hij duidelijk aanwezig. Je zou kunnen zeggen dat er in een vorm van schaduw over hem wordt gesproken in het Oude Testament. We noemen dat typologie. Een type is een gebeurtenis of een persoon door God aangesteld om een profetische schaduw te zijn, een beeld te zijn voor de goede dingen die God heeft gebracht in het Nieuwe Testament, in de persoon van de Heer Jezus, in de Mensenzoon. Je hebt daar een aantal voorbeelden van, namelijk het offersysteem, wat we vanmorgen al gezien hebben. De mensen, of het volk Israël, kon wel verlost worden van zijn zonde door het offer te brengen. Dit is eigenlijk een vooruitgrijpen naar het offer van de Heer Jezus. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Zo zie je ook in de personen van profeet, priester, koning, eigenlijk een vooruitgrijpen op datgene wat de Heer Jezus heeft gedaan in zijn leven hier op aarde, maar wat hij ook nu doet. En hij is profeet, hij is priester, hij is koning tot in eeuwigheid. Wat ook verborgen is en verwijst naar de Heer Jezus zijn de feesten. De feesten van het Joodse volk zijn eigenlijk één voor één een vooruitgrijpen naar of naar de persoon van de Heer Jezus of naar het leven in de eeuwigheid. Dat is eigenlijk heel bijzonder wanneer we dat ook mogen begrijpen. En weet je, veel van de verhalen van het Oude Testament verwijzen eigenlijk onrechtstreeks in de vorm van een schaduw naar de Heer Jezus. Dus het is belangrijk dat wij ook nu, wanneer we naar dit verhaal van de vrouw van Sunem gaan kijken, altijd die contextsleutel in gedachten houden. Wij zien in het Oude Testament de schaduw en dat is ook Elisa. Elisa is eigenlijk een schaduw of een voorbereiding van de Heer Jezus die gaat komen. Zijn naam betekent de Heere redt. De Heer Jezus, zijn naam, betekent God redt. Beiden zijn hun bediening begonnen aan de Jordaan. Beiden hebben een bediening van genade. Maar wanneer we naar de profeten kijken, dan zijn zij de schaduw van de realiteit, van degene die gaat komen. Zien wij de profeet Elisa aan het werk, dan moeten we in ons achterhoofd houden, de Heer Jezus die komt. Lieve zal de tekst voorlezen.
Het gebeurde op een dag dat Elisa langs Sunem kwam, dat daar een vrouw van aanzien was, die er bij hem op aandrong de maaltijd te komen gebruiken. Zo dikwijls als hij daar langs kwam, gebeurde het dat hij daarheen uitweek om er de maaltijd te gebruiken. En zij zei tegen haar man, zie toch, ik heb gemerkt dat deze man Gods, die steeds bij ons langskomt, heilig is. Laten we toch een klein bovenvertrek van steen maken, en daar een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar voor hem neerzetten. Komt hij dan bij ons, dan kan hij zich daar terugtrekken. En het gebeurde op een dag dat hij daar kwam, zich terugtrok in dat bovenvertrek en daar ging liggen. Toen zei hij tegen zijn knecht Gehazi, roep deze vrouw uit Sunem. En toen hij haar geroepen had, ging zij voor hem staan. Hij had namelijk tegen hem gezegd, zeg nu tegen haar, zie, U hebt heel veel zorg aan ons besteed. Wat kan men voor u doen? Kan ik voor u tot de koning spreken of tot de bevelhebber van het leger? Maar zij had gezegd, ik woon te midden van mijn volk. Toen had hij gezegd, wat kan men dan voor haar doen? En Gehazi had gezegd, zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud. Daarom had hij gezegd, roep haar. En toen hij haar geroepen had, ging zij in de deuropening staan. Hij zei, op de vastgestelde tijd, over een jaar, zult u een zoon omhelzen. Maar zij zei, nee, mijn heer, man Gods, lieg niet tegen uw dienares. Maar de vrouw werd zwanger en baarde een jaar later een zoon, op de vastgestelde tijd waarvan Elisa tot haar gesproken had. Toen het kind groot werd, gebeurde het op een dag dat hij naar buiten ging, naar zijn vader, naar de maaiers, en hij zei tegen zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Die zei tegen een knecht, draag hem naar zijn moeder. Deze nam hem op en bracht hem bij zijn moeder. En hij zat tot de middag op haar knieën, toen stierf hij. Zij ging naar boven en legde hem op het bed van de man Gods. Daarna sloot zij de deur achter hem en ging naar buiten. Zij riep haar man en zei, stuur mij toch een van de knechten met een van de ezelinnen, zodat ik snel naar de man Gods kan gaan. Daarna kom ik weer terug. Hij zei, waarom ga je vandaag naar hem toe? Het is geen nieuwe maan en geen sabbat, maar zij zei, het is goed zo. Toen zadelde zij de ezelin en zei tegen haar knecht, drijf haar aan en ga. Rijd zonder ophouden, tenzij ik het je zeg. Zo ging zij op weg en kwam bij de man Gods, bij de berg Karmel. Het gebeurde nu, toen de man Gods haar van een afstand zag, dat hij tegen Gehazi, zijn knecht, zei, zie, daar is de vrouw uit Sunem. Wel nu, loop haar toch snel tegemoet en zeg tegen haar, gaat het goed met u? Gaat het goed met uw man? Gaat het goed met uw kind? En ze zei, het gaat goed. Toen zij bij de man Gods op de berg kwam, greep zij zijn voeten vast. Gehazi kwam achter haar, kwam echter naar voren om haar weg te duwen. Maar de man God zei, laat haar begaan, want haar ziel is bitter bedroefd in haar, en de Heere heeft het voor mij verborgen en het mij niet bekendgemaakt. Zij zei, heb ik een zoon van mijn heer gevraagd? Heb ik niet gezegd, bedrieg mij niet? Toen zei hij tegen Gehazi, omgord je middel, neem mijn staf in je hand en ga op weg. Als je iemand tegenkomt, groet hem niet. En als iemand jou groet, antwoord hem niet en leg mijn staf op het gezicht van de jongen. Maar de moeder van de jongen zei, zo waar de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Toen stond hij op en volgde haar. Gehazi ging voor hen uit en legde de staf op het gezicht van de jongen, maar er kwam geen stem en geen teken van leven. Gehazi keerde terug, hem tegemoet en bracht hem de boodschap. De jongen is niet wakker geworden. Toen Elisa bij het huis kwam, zie, de jongen was dood, neergelegd op zijn bed. Hij ging naar boven, sloot de deur achter hen beiden en bad tot de Heere. Vervolgens ging hij op het kind liggen, legde zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen en zijn handen op diens handen. Hij strekte zich over hem uit en het lichaam van het kind werd warm. Toen kwam hij terug en liep in het huis heen en weer. Hij ging weer naar boven en strekte zich over hem uit. Toen niesde de jongen tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. Hij riep Gehazi en zei, roep deze vrouw uit Sunem. Hij riep haar en zij kwam bij hem. Hij zei, neem uw zoon op. Toen kwam zij, viel voor zijn voeten neer, boog zich ter aarde, zij nam haar zoon op en ging naar buiten.
We zien hier een verhaal met 3 delen. De zoon is gegeven, de zoon wordt weggenomen, de zoon wordt teruggegeven. En centraal in dit verhaal staat een hartverscheurende vraag. Heb ik een zoon van mijn heer gevraagd? Heb ik niet gezegd, bedrieg mij niet? Of parafraserend, het was een godsgeschenk. Ik was onvruchtbaar, ik kon geen kinderen krijgen. En dan krijg ik een kind. Maar dan heeft God het genomen en het heeft mijn hart gebroken. Wat moet ik hiermee? En vanmiddag wil ik het hebben over gevoelige dingen die ons soms overkomen. Wij zijn niet immuun voor het lijden. En ik hoop dat God deze middag ook mag spreken tot onze harten en ons zal bemoedigen te midden van moeilijke tijden. Soms gaan we doorheen verdriet en doorheen lijden en niemand begrijpt ons en er is niemand die ons troost en niemand die met ons haalt. Maar dan weet je dat je altijd terecht kan bij de Heer Jezus. Hij is bij je. En ook al gaat de pijn niet voorbij en gaat de pijn niet meer over, dan weet je dat je altijd bij hem terecht kan. Want soms blijven we tranen huilen. De Heer kan ons behoeden en hij kan ons bewaren. Maar verdriet en pijn blijft soms actueel. En we weten dat er een dag komt dat hij onze tranen zal drogen. De Bijbel gaat heel gewoon om met verdriet. We kennen de eerste 2 hoofdstukken van de Bijbel, waar alles goed was, waar geen pijn is, waar geen dood is. En de laatste 2 hoofdstukken, komt dat terug, dan zien we de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, en God zal alle tranen van onze ogen afwissen. Maar binnenin de Bijbel, de hoofdstukken daartussen, daar leven wij. Daar leeft u en ik. En dat gaat soms heel, heel moeilijk. De context van dit verhaal is ook zo. We lezen in de vorige hoofdstukken in dit verhaal. In de vorige hoofdstukken kunnen we lezen dat het begint met een weduwe die 2 zonen heeft. Ze krijgt schulden, ze dreigt haar zonen te verliezen. Dit verhaal gaat over kinderloosheid en het wonder dat het kind er komt, maar wordt ook terug weggenomen. En daarna lezen we het verhaal van hongersnood, voedselvergiftiging. En je denkt, wauw, wat een moeilijke tijden. Maar die moeilijke tijden komen ook over ons leven. Wij zijn niet immuun voor ziekte, voor kanker, voor Alzheimer. Onze huwelijken, soms lopen huwelijken ten einde. Kinderen doen moeilijk, ouders, moeilijke relaties. En te midden zoeken wij God. En wat zegt hij te midden van deze omstandigheden? Nu, dit verhaal leert ons veel over het leven zoals het is. En het eerste deel zou ik willen samenvatten of de titel geven. Gods vrijgevigheid is bijzonder. Een tweede deel, Gods plan is ondoorgrondelijk. We begrijpen niet altijd wat er in ons leven gebeurt, wat ons overkomt. En dan Gods kracht is wonderlijk. Voor deze vrouw is dat zeker zo. Nu, dit verhaal speelt zich af in Sunem. En Sunem ligt in het land Israël, natuurlijk, ten zuiden van het meer van Galilea. En je hebt daar een vlakte en je ziet daar een berg, de berg More. En aan de voet van de berg ligt het stadje, het dorp Sunem. En daar speelt het verhaal zich af. Nu, ik denk niet dat dat... Ja, het zal toch wel zichtbaar zijn. Je hebt links van de kaart heb je het gebergte Karmel. Dan heb je het meer van Galilea. En even daaronder heb je de berg Tabor. Zie je dat? Zien jullie dat? En onder de berg Tabor heb je de Hill of More, dus de heuvel van More. Ja? En daar is dus waar het verhaal zich afspeelt, hè, in Sunem. Dan helemaal onder de kaart, onderaan, zie je Samaria. Dat is waarschijnlijk niet voor iedereen duidelijk. Daar, dit puntje, daar is de stad Samaria. Nu, waarom toon ik dat? Omdat Elisa, de profeet, was voortdurend op doorreis van Karmel, van de berg Karmel, zo naar More, naar de heuvel van More, en dan ging hij zo naar beneden, naar Samaria. En dan ging hij zo heel de weg terug. Dus hij was constant... Zo aan het reizen. Ja. Dus ongeveer midden op zijn weg ligt Sunem. Dat zien we in vers 8. Elisa komt langs Sunem. En we ontmoeten deze vrouw daar in vers 8. Ze is heel gastvrij. Ze nodigt de man Gods uit. En ze heeft hem heel goed geobserveerd. Vers 9 zegt ze, die man die steeds langskomt, die is heilig. Ze kan onderscheiden dat deze profeet een man van God is. En ze stelt haar gezin en ook haar huis stelt ze open. Ze vraagt aan haar man, wat kan ik voor deze profeet doen? In vers 10 zien we dat zij samen met haar man een huisje bouwt bovenop haar huis. Een kamer waar de profeet zich af en toe kan terugtrekken. Ze is gul. Ze is gastvrij. En dat is heel bijzonder. Het is een vrouw die de vrezen des Heren kent en die onderscheidt wanneer een profeet spreekt, wanneer een profeet ook de woorden van God verkondigt en aankondigt. En zij stelt haar huis open. Vers 11 zien we dat Elisa naar dat huis gaat om er uit te rusten. En hij neemt de tijd om te rusten. Maar we zien dan dat terwijl hij aan het rusten is, dat hij zijn knecht roept en dat hij zich afvraagt, kijk, deze vrouw heeft ons nu zo verwend, wij mogen altijd bij haar terecht, wat zouden wij voor haar kunnen doen? En Elisa bedenkt daarbij van, ja, ik heb wel mijn relaties, ik ken de koning, ik ken de legeroverste. Misschien kan ik de vrouw met een of ander van dienst zijn. Maar zij zegt, ik ben tevreden. Ik woon te midden van mijn volk. Ik heb alles wat ik nodig heb. En bovendien komt de profeet... De grote profeet van de God van Israël komt af en toe langs. En ik ben tevreden. Ik wil eigenlijk wat ik heb. En wat ik heb, dat wil ik. Maar het verhaal vertelt ons dan dat zij is kinderloos. En de man is bovendien ook oud geworden, dus het ziet er niet naar uit dat deze vrouw nog kinderen zal krijgen. Nu, in die tijd is dat een probleem, want als je geen kinderen hebt, dan is je oude dag ook niet verzekerd. En dan kom je in de problemen terecht, in de armoede terecht. Elisa weet dat ook en hij gaat bidden en hij zegt... Roep deze vrouw eens tegen zijn knecht. En Gehazi geeft de boodschap door en ze komt in de deuropening staan. En de profeet zegt, volgend jaar, deze tijd, in de tijd van de lente, dan zal je een zoon baren. En wat zegt deze vrouw? Vers 16 kunnen we dat lezen. Nee, mijn Heer, man Gods, lieg niet tegen u, dienares. Ze gelooft het niet. Het is te mooi om waar te zijn. Maar we zien in vers 17 dat inderdaad deze vrouw een zoon krijgt. Ze krijgt een heel mooi cadeau van de Heere God. En het verhaal gaat dan verder. Hoewel het niet mogelijk was om zwanger te worden, is er een wonderlijke baby die geboren wordt. De schrift heeft een aantal wonderlijke baby's. En meestal is daar een reden toe. We weten van Isaac dat het quasi onmogelijk was dat hij zou geboren worden. Maar Sarah wordt zwanger. En de belofte die God aan Abraham heeft gedaan, zal in vervulling gaan. Jacob was een wonderlijke baby. Jozef was een wonderlijke baby. Jozef werd gebruikt om het volk te beschermen tegen de hongerdood. Samson was een wonderlijke baby. Hij zou de Filistijnen overwinnen. Samuel zou het koningschap instellen. Johannes de Doper. Hij was de grote profeet die de Heer Jezus zou aankondigen. En dan, de meest wonderlijke baby is natuurlijk de Heer Jezus geweest. Maar wat met dit kindje? Kennen we zijn naam? Nee, we weten het niet. Wat was de naam van zijn moeder? Zij is gekend als de Sunamitische. Wat was de naam van zijn vader? Weten we ook niet. Wat we tot nu toe weten, was het... De vrijgevigheid van God die haar wil zegenen en waardoor ze een kindje mag ontvangen. Wij vergeten heel vaak dat wij een God hebben die vrijgevig is. Psalm 103, vers 1 en 2 staat, Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. En wij mogen van zoveel goede dingen die God geeft, mogen wij genieten. We mogen van de schepping genieten. Elk kind dat geboren wordt is een wonder. Elke goede gave waar we kunnen van genieten, komt van God. En Gods gulheid reikt naar heel de wereld. Niet alleen naar ons als kinderen Gods, maar ook naar de ons omringende wereld. En dat noemt de algemene genade van God. De genade... Voor iedereen. God houdt ervan om talenten uit te delen. Muzikanten maken heel mooie muziek en musiceren ook heel mooi. Architecten maken prachtige gebouwen. De natuur die ons gegeven is, daar mogen we van genieten. Heel veel talenten die we mogen ontvangen. En telkens opnieuw. Mogen we daarvan genieten en vergeten we om God daar dankbaar voor te zijn. Maar op het moment dat er dan rampspoed over ons leven komt, op het moment dat er moeilijke omstandigheden komen, dan denken wij dat God zich verstopt. Maar hij is altijd daar. Hij is daar in zijn algemene genade, in de goede gaven, En dit verhaal begint dus eigenlijk met een enorme vrijgevigheid van God. En vanaf vers 18 zien we dat Gods plan ondoorgrondelijk is, want God geeft en hij neemt. Vers 17 tot 19 is eigenlijk een mini-biografie. Hij wordt geboren, hij groeit op, hij wordt ziek en hij sterft. En in vers 20, breekt je hart. Want dat prachtige kind waarop ze zo lang heeft gewacht, dat kind wordt van haar afgenomen. En dat is niet zoals het behoort te gaan, want kinderen behoren toch de ouders te overleven. Dus deze vrouw komt in een bijzondere trauma terecht. En dan vraag je je af, hoe is haar reactie? Nu, haar reactie is verwonderlijk. Vers 21. Daar zien we wat ze doet. Zij gaat naar boven en ze legt haar kind, haar zoon, op het bed van de man Gods. En dan zou je kunnen afvragen, waarom doet ze dat? Nu, deze vrouw die denkt aan profeet Elia. Elia heeft ook een kind opgewekt. En wat Elia heeft gedaan, daar denkt zij aan. Elia legde dat kind op zijn bed. En hij heeft dan een aantal dingen gedaan. Dus die vrouw denkt, mijn kind sterft, mijn kind is dood, wat moet ik doen? En zij gaat over tot actie. En zij denkt aan de profeet. En zij weet wat er mogelijk is. Zij kent de God van Israël. En zij weet dat wonder, wat vroeger is gebeurd, door de geest van Elia. Ik moet bij Elisa zijn. Elisa heeft aan het begin van zijn openbaar leven, heeft hij het dubbele van de geest van God gevraagd. En zij denkt, als Elia het kan, dan kan Elisa het ook. Niet omwille van Elisa, maar omwille van God. Omwille van de machtige geest die op Elisa is gelegd. Dus wat doet ze? Ze legt zonder iemand aan te spreken haar kind op bed. Ze trekt de deur dicht. Ze loopt naar beneden. Ze gaat naar haar man. En ze zegt, ik heb een snelle ezel nodig. Een hele snelle. En haar man zegt, maar vrouw, jij wil naar Elisa? Het is geen Sabbat, het is geen nieuwe maan, het is geen zondag. Wat moet je daar doen? En zij zegt, het is goed zo. Haar reactie is, shalom. Het is wel met mijn ziel. Ze zegt dat twee keer. Ze zegt het in vers 23 en ze zegt het in vers 26. Maar dan zien we haar diep verdriet. Ondertussen is Gehazi, de knecht van Elisa, ook druk in de weer geweest, want hij is vooruitgestuurd met een staf en heeft dat op het gezicht van de jongen gelegd, maar het heeft niks uitgehaald, hij is niet tot leven gekomen. En terwijl ze bij Elisa komt, dringt ze aan bij Elisa. En ze zegt, Elisa, oké, dat je je staf stuurt, maar ik wil dat jij komt. En ik dring aan. En ik weet. Omdat ze gelooft in de Heere God. Ze gelooft in de God van Israël. En ze weet dat hij het wonder kan doen. Ze heeft een diep verdriet, maar ze heeft ook een diep en een groot geloof. Dus de actie van Elisa mag ons niet verwonderen. Wat gebeurt er daar? Hij doet eigenlijk hetzelfde wat Elia doet. En dan hoor je of zie je dat grote wonder, de jongen komt tot leven. En haar eerste reactie is niet naar haar jongen te snellen, maar zij knielt neer voor de voeten van Elisa. Omdat zij ja, de God van Israël wil danken en wil eren voor datgene wat er gebeurt. Een derde. Wat we willen noemen is de betekenis voor ons. Kunnen wij dat zomaar toepassen op ons leven? Wij hebben te maken met de ziekte, met kinderloosheid, met dood. Is het dan zo dat wanneer je hard genoeg gaat bidden, dat je geneest? Dat kan. Maar God geneest niet altijd. Is het dan zo, wanneer je hard genoeg bidt, dat je een kind ontvangt wanneer je kinderloos bent? God kan dit doen, maar hij doet het niet altijd zo. En hetzelfde met de dood. Er zijn voorbeelden van opstanding uit de doden in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Ik ben wat gaan zoeken. Je hebt het voorbeeld van Elia, 1 Koningen 17, wat ik net noemde, Elisa, dus het verhaal waar wij nu in zitten, in hoofdstuk 13, heb je ook, er gebeurt iets eigenaardig bij het graf van Elisa. Er is een vijand in aantocht en ze zijn iemand aan het begraven en ze gooien dan de dode man in het graf van Elisa. En wanneer die dode man in aanraking komt met de gebeente van Elisa, gaat hij leven. Dus dat is een wonderlijke opwekking. Verder heb je natuurlijk bij de Heer Jezus, heeft een aantal keren, 3 keer tijdens zijn leven, iemand uit de doden opgewekt. Tijdens zijn opstanding kunnen we ook lezen dat de graven opengaan en de heiligen die overleden zijn, er zijn een aantal die opstaan en die ook verschijnen. Dus daar heb je ook opstanding uit de doden te maken. Petrus doet het een keer en Paulus doet het een keer. Dus het komt niet zo heel vaak voor. Dus het is niet zo dat wanneer wij lezen over opwekking uit de doden, dat als wij maar hard genoeg gaan bidden, of individueel en ook met de gemeente, dat gebeurt gewoon niet. Heel uitzonderlijk. Dus moeten we een beetje verder gaan zoeken. Wat is de betekenis van dit verhaal? En dan denk ik terug aan de contextsleutel. Elk wonder dat je leest in het Oude Testament is op een of andere manier ook verbonden met de persoon van de Heer Jezus of een verwijzing naar. Omdat de sleutel om het Oude Testament ook goed te begrijpen is de Heer Jezus. Nu, geografisch kunnen we al een beetje verder komen en dan zie je dat aan de andere kant van de heuvel van Moreh ligt een ander dorp en dat is Nain. En dan lezen we even het verhaal van wat er in Nain is gebeurd. Vers 11 van Lucas 7, we gaan dat even lezen. En het gebeurde op de volgende dag dat hij, de Heer Jezus, naar een stad ging die Nain heette. En veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder en zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heer haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar en zei tegen haar, huil niet. En hij ging naar de baar toe, raakte die aan, de dragers nu stonden stil, en hij zei, jongeman, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken en hij gaf hem aan zijn moeder terug. En vrees greep hen allen aan. En zij verheerlijkte God en zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft naar zijn volk omgezien. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. Dus je ziet wel, je ziet een aantal gelijkenissen, hè? Hier ook een vrouw, een weduwe, die haar zoon wordt teruggegeven. Toch ook verschillen. Elisa weet niet wat gedaan. Hij stuurt eerst zijn staf, er gebeurt niets. Dan gaat hij op aandringen van deze vrouw, gaat hij toch mee. En hij bidt, hij loopt rond, gaat opnieuw op het dode lichaam liggen en pas nadien wordt de dode, de jongen, opgewekt. Het is heel duidelijk, dit is het werk van de God van Israël. Maar wat doet de Heer Jezus? Hij is diep bewogen, innerlijk bewogen met deze vrouw. Hij loopt naar de baar, hij raakt de baar aan en hij spreekt een woord. En hij zegt tegen de dode, sta op. Zijn macht is onnoemelijk veel groter dan datgene wat Elisa kon doen. Waarom? Omdat hij is de mensenzoon. Hij was, is God zelf. En daardoor heeft hij dit gedaan. Zijn woord is voldoende om iemand uit de doden terug te brengen tot het leven. In hem was het leven. Hij is het leven. En de opstandingskracht van de Heer Jezus is onoverwinnelijk. De mensen die in Nain gezien hebben wat er toen gebeurt, hebben gedacht aan al die verschillende verhalen van er worden doden opgewekt. Die kenden ook het verhaal van Elisa, wat in de buurt had plaatsgevonden. En ze zien de Heer Jezus en hij spreekt een woord en die dode gaat opstaan. En iedereen is verbouwereerd. En terecht zeggen ze, een groot profeet is hier opgestaan. Maar later, net voor zijn sterven, wekt hij Lazarus op. En Lazarus is 4 dagen dood. De mensen die daar omheen staan, die kunnen gewoon hun ogen niet geloven. En die kunnen niet anders dan zeggen, dit is de mensenzoon. Dit is niet zomaar een profeet, dit is de mensenzoon. En we kunnen ook lezen in het Johannes-evangelie dat velen zich dan aansloten bij de groep van de Heer Jezus en dat dat een doorn in het oog is voor de fariseeën, want ze zien dat de aanhang groeit en zij zelf ook moeten tot ontdekking komen en tot het besef komen, hier zijn wonderlijke dingen aan de hand. Zou dit misschien niet de Messias kunnen zijn? Maar vooraleer dat ze die vraag hebben toegelaten in hun hart, weten wij, hebben ze de Heer Jezus naar het kruis geleid. En dan wil ik als laatste komen naar het boek Openbaring. Want weet je, de Heer Jezus heeft woorden van leven gesproken tijdens zijn leven. Maar het gaat veel verder. Hij is niet in de dood gebleven. Hij is opgestaan. Ik heb het daar straks al gezegd. Hij zit aan de rechterhand van God en het verhaal eindigt daar niet. Want hij zal weer komen en hij zal zijn koninkrijk vestigen voor eeuwig. En het prachtige is dat wij daar deel van mogen maken. Als kinderen Gods mogen wij daarnaar uitzien. En dan kom ik in die laatste 2 hoofdstukken van het woord van God. Waar staat hoofdstuk 21 van het boek Openbaring. En ik zag een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen die zijn voorbij gegaan.